Nummer 22, waar ik lees... Nou, ik lees maar even vanaf vers 22. Waar staat... Doch de toorn van God werd ontstoken omdat hij heen toog... en de engel des Heren stelde zich in de weg... hem tot een tegenpartij. Hij nu reed op zijn ezelin en twee zijner jongeren waren bij hem. De ezelin nu zag de engel des Heren staande in de weg... met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom week de ezelin uit de weg en ging in het veld... Toen sloeg Biliam de ezelin om dezelfde naar de weg te doen wenden. Maar de engel des Heren stond in een pad der wijngaden, zijnde een muur aan deze en een muur aan gene zijde. Toen de ezelin de engel des Heren zag, zo klemde zij zichzelf aan de wand en klemde Biliams voet aan de wand, daarom voer hij voort haar te slaan. Toen ging de engel des Heren nog verder en hij stond in een enge plaats waar geen weg was om te wijken, ter rechter noch ter linkerhand. Als de ezelin de engel des Heren zag, zo legde zij zich neder onder Biliam. En de toorn van Biliam ontstak en hij sloeg de ezelin met een stok. De Heren nu opende de mond der ezelin die tot Biliam zeide... Wat heb ik u gedaan dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? Toen zeide Biliam tot de ezelin, omdat gij mij bespot hebt. Och, of ik een zwaard in mijn hand had, want ik zou u nu doden. De ezelin nu zeide tot Biliam, ben ik niet uw ezelin op welke gij gereden hebt van toen af, toen gij mijn heer geweest zijt tot op deze dag? Ben ik ooit gewend geweest u al zo te doen? Hij dan zeide, nee. Toen ontdekte de Heere de ogen van Biliam, zodat hij de engel des Heeren zag staande in de weg en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht. Toen zeide de engel des Heren tot hem, waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, terwijl deze weg van mij afwijkt. Maar de ezelin heeft mij gezien en ze is nu driemaal voor mijn aangezicht geweken. Indien ze voor mijn aangezicht niet geweken waren, zekerlijk, ik zou u nu ook gedood en haar bij het leven behouden hebben. Toen zeide Biliam tot de engel des Heren, ik heb gezondigd, want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. En nu is het kwaad in uw ogen, ik zal wederkeren. De engel des Heren nu zeide tot Biliam, ga heen met deze mannen, maar alleenlijk dat woord wat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Alzo toog Biliam met de vorsten van Balak. Als Balak hoorde dat Biliam kwam, zo ging hij uit hen tegemoet, tot de stad der Moabieten, welke aan de landpalen van de Arnon ligt, die aan het uiterste der landpalen is. En Balak zeide tot Biliam, heb ik niet ernstiglijk tot u gezonden om u te roepen? Waarom zijt gij niet tot mij gekomen? Kan ik u niet terecht vereren? Toen zeide Biliam tot Balak, zie, ik ben tot u gekomen. Zal ik nu enigszins iets kunnen spreken? Het woord, het welk God in mijn mond leggen zal, dat zal ik spreken. En Biliam ging met Balak en zij kwamen te Kiriat Huzot. Toen slachtte Balak runderen en schapen en hij zond aan Biliam en aan de vorsten die bij hem waren. En het geschiedde des morgens dat Balak Biliam nam en voerde hem op de hoogte van Baal, dat hij vandaar zag het uiterste des volks. Tot zover. En zo kwam Biliam dan toch nog waar hij wilde wezen, want daar komt het op neer. Zij het dan met een langzaam wat merkwaardige weg en met wat merkwaardige gebeurtenissen. We hebben vorige keer al ons bezig gehouden, in elk geval met de ezel. En vervolgens hebben we ons bezig gehouden met... De engel gods, de engel des Heren heet het trouwens, hier in vers 22 van nummer 22. De engel des Heren die zich stelt in de weg en waarvan gezegd wordt dat hij een getrokken zwaard had in zijn hand. Dat is vers 23, zodat Biliam hier door deze engel inderdaad wordt tegengehouden. Het punt is dat deze engel des Heren in feite in het Oude Testament nogal een paar keer vaker voorkomt. In het Nieuwe Testament trouwens ook. Maar in ieder geval in het Oude Testament. En hij is daar in elk geval bekend als de verschijning van de Heer Jezus Christus. Want hoe dat ook zij en hoeveel discussie er ook over mag bestaan. In elk geval wordt over het algemeen erkend dat deze engel des Heer of de engel gods, of hoe je maar heet. Soms heet hij gewoon trouwens een man. En een andere keer heet hij de vorst van het Heer des Heren. Dat deze engel dus inderdaad een verschijning is eigenlijk van de Christus zelf. Ik geloof dat ik het vorige keer ook wel gezegd heb. Want er zijn verschillende nogal plechtige termen voor ontworpen om deze engel aan te duiden. Men noemt hem in ieder geval een theofanie. Hetgeen betekent dat het een verschijning is, een manifestatie is van God. In een zichtbare gedaante uiteraard, een theofanie. Maar men noemt het ook wel En dat komt, dacht ik, meer voor, maar dat weet ik nooit zeker natuurlijk. Men noemt het ook gewoon een Christofanie, omdat men het beschouwt als een verschijning, niet zozeer van de Godheid, maar men beschouwt het als een verschijning van de Heer Jezus Christus zelf. Dat blijkt uit hetgeen er zoal van hem gezegd wordt enzovoorts. En om maar een eenvoudig voorbeeld te geven, het is duidelijk dat er iemand bij Abraham verschijnt, waarvan later blijkt, want het blijkt uit de woorden van de Heer Jezus in het Johannes-evangelie, waarvan later blijkt dus dat het de Heer zelf was, de Heer Jezus bedoel ik, dus de Christus. Weet u wel, daar komt die uitdrukking vandaan, gij zijt nauwelijks 50 jaar en hebt gij Abraham gezien. Want de Heer sprak over Abraham alsof hij hem inderdaad ontmoet had. Daaruit valt af te leiden dat het dus inderdaad zo was. En dus wordt die engel die daar verscheen bij Abraham beschouwd als een verschijning van de Christus. En als het daar zo is, moet het elders ook zo zijn. Er zijn nog wel meer argumenten, maar die hoef ik niet te noemen, want ze zijn in wezen niet omstreden. Dat wil zeggen, als de engel des Heer of de engel Gods of de vorst van het Heer des Heeren verschijnt in het Oude Testament, wordt hij inderdaad beschouwd als een Christofanie, een verschijning namelijk van Christus, avant la lettre heet zoiets, hè. Dat wil zeggen, voordat de Christus er werkelijk was, verscheen hij al, of manifesteerde hij zich in oud-testamentische tijd. Het is trouwens een prachtvondst natuurlijk, om het zo uit te leggen. Want als men het niet zo uitlegt, blijft er gewoon over dat het inderdaad gaat om een theofanie. Dan is het de verschijning van de Godheid als zodanig. Maar het, aan de andere kant blijkt wel degelijk dat het de Heer Jezus Christus zelf was. En natuurlijk voordat hij Jezus heette, en zelfs officieel voordat hij de Christus was. En men trekt niet graag de conclusie, schijnt het, dat de Heer Jezus niemand anders is dan een verschijning van de Godheid. Ik heb tenminste wat over me heen gekregen toen ik ooit eens een keer in het publiek gewoon zomaar langs de neusweg vertelde dat Jehovah in het Oude Testament gewoon dezelfde is als de Heer Jezus Christus. Toen waren ineens een boel mensen hun vader kwijt, werd er gezegd. Toen kwam ineens de grote verwarring. Maar het hele punt is natuurlijk dat als we spreken over een verschijning van de Godheid, dan hebben we het uiteraard over onze Heiland. De Christus namelijk, die immers de uitdrukking is van Gods wezen en het uitgedrukte beeld van Gods heerlijkheid en hoe dat allemaal heten mag. Het beeld Gods. Dus als God in een zichtbare gedaante verschijnt, dan is die gedaante eigenlijk die van Christus zelf, de Heer Jezus Christus. Vandaar dat men die engel beschrijft de ene kant als theofanie, anderen noemen het een christofanie, en nog anderen spreken over een pre-incarnatie van Christus. Wat vind ik een prachtige term, hoe bedenken ze het, denk ik altijd, hè? Had ik zelf al willen uitvinden. Zo'n mooi woord, hè? Een pre-incarnatie, want incarnatie betekent dat hij in het vlees komt. Dat is een term die dus gebruikt wordt voor zijn menswording. Een incarnatie en een pre-incarnatie wil zeggen dat hij in vlees komt voordat hij in vlees komt. Dat is het eigenlijk, toch? En omdat je dat zo moeilijk kunt zeggen, bedenkt men gewoon een plechtig woord daarvoor en daar heeft niemand er meer vragen over. Hè? Dus het is de pre-incarnatie. Maar het is het inderdaad, het is een verschijning van de Christus in menselijke gedaante voordat hij mens werd. Dat is eigenlijk de gedachte. Goed. Nou, meer hoef ik daar niet van te zeggen. Waar het om gaat is dat het inderdaad Christus zelf is. En vorige keer hebben we trouwens een vergelijking gemaakt, mede door de aard van deze verschijning. Een vergelijking gemaakt met de cherubim bij de Hof van Eden. Want de gedachte is dat de cherub, nou eenmaal, maar dat is ook heel, heel slecht bekend, dat de cherub nou eigenlijk ook gewoon een christofanie is, of een pre-incarnatie van Christus, of hoe je dat maar zegt. Want de cherub is ook gewoon de uitbeelding van Christus zelf, van een verheerlijkte Christus en de rechterhand Gods. Daar komt het op neer. En dat kun je ook altijd zien aan zijn attributen. In ieder geval kan men dat zien aan het zwaard, het getrokken zwaard in zijn hand. Want dat is het woord Gods. En dat betekent niet dat hij het woord Gods in de hand heeft, maar dat betekent dat hij het woord Gods is. Want zo werkt dat met attributen in de beeldende kunsten. En laat daarna het woord kunst maar weg. He? Als iets uitgebeeld wordt, dan zijn de attributen daar terwille van de identificatie. Kortom, het is gewoon een verschijning van de Heer Jezus Christus zelf. En daar gaat het natuurlijk om. Wanneer verschijnt nou de Heer Jezus Christus in het Oude Testament? Eenvoudig als het gaat om een voorafschaduwing van zijn uiteindelijke incarnatie. Dat wil zeggen, als het gaat om een afbeelding van zijn uiteindelijke komst als de zoon des mensen. En dan verschijnt hij dus in oud-testamentische tijd al in een menselijke gedaante. Ik noem maar een voorbeeld. Die kwestie bij die cherubim, bij de Hof van Eden, is natuurlijk duidelijk genoeg. Want het ging er daarom dat de weg naar de boom des levens bewaakt zou worden. En bedenk dan dat in de Bijbel altijd, ik zeg het ook altijd, dat in de Bijbel altijd bewaken betekent bewaren. Het betekent niet dus dat er niemand door mag. Maar dat betekent dat er opgelet wordt wie er doorkomt, wie er voorbij komt. Dus om te bewaren of bewaken de weg naar de boom des levens. En we weten hopelijk langzamerhand allemaal dat de boom des levens een type is van Christus in het bijzonder. En wat meer in het algemeen is een uitbeelding van het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond komt men via Christus. Men moet langs hem, men moet hem passeren. Dat wil zeggen, niet buiten hem om bedoel ik, maar ik bedoel, men moet een ontmoeting met hem hebben. Men komt voor de Heer Jezus te staan, want alleen via hem komt men onder het nieuwe verbond. En ontvangt men eeuwig leven en eet men dus van de boom des levens. Dat is de gedachtegang. En als later bijvoorbeeld de Heer verschijnt aan Abraham, waar hij eerst beschreven wordt als man en daarna, en als mens dus gewoon, en daarna als Jehovah zelf, want zijn naam wordt ook gebruikt, dan gaat het om het oordeel wat gebracht zal worden over, want dat bedoel ik nu even, gaat het over het oordeel wat gebracht zal worden over Sodom en Gomorra, maar het oordeel over Sodom en Gomorra is onder andere, en misschien wel in de eerste plaats, een uitbeelding van het oordeel wat zal komen aan het eind van de bedeling van de wet. Het oordeel over de zonde, het oordeel ook over de staat, de Joodse staat moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat kan ik nou niet uitleggen, want dan moeten we de proef op de som nemen en de geschiedenis bespreken, wat er dan allemaal gebeurt. Hè? Hoe er een oordeel komt over Sodom, Gomorra, Adam en Zeboim, die vier, is een beeld van hoe een oordeel komt aan het eind van de bedeling van de wet, maar waar daaruit wordt Lot bevrijd, want Lot is een beeld van het gelovige overblijfsel, inderdaad in onze dagen. Het heeft rechtstreeks van doen met de roeping van de gemeente. Nou, meer zal ik er niet van zeggen, want het ging maar om voorbeelden. En anders moet ik voorbeelden geven om de voorbeelden te verklaren en dan werkt het niet meer. Hè? Een andere was dat de Heer en Abraham verscheen ter aankondiging van de geboorte van Isaac. Dat is op zich duidelijk genoeg, want de geboorte van Isaac spreekt ook over het aanbreken van het nieuwe verbond. Het spreekt over leven uit de dood, uit de verstorven Abraham en uit de verstorven Sarah, uiteraard. Kortom, de geboorte van Isaac spreekt over de komst van Christus, de komst van het nieuwe verbond. En bij die gelegenheid verschijnt de Heer dus inderdaad in een zichtbare gedaante. Hij manifesteert zich, omdat zijn manifestatie, zijn komst namelijk, inderdaad onderwerp is van van de boodschap die daar gebracht wordt. Nou, et cetera, want dat is overal zo. De verschijning van de Heer, omdat hij iets te vertellen heeft, of omdat er iets uitgebeeld wordt met betrekking tot zijn uiteindelijke incarnatie en zijn verschijning. Kortom, een pre-incarnatie van Christus is uiteraard een beeld van zijn incarnatie, vanzelfsprekend. Dan gaat het hier dus ook om, want de verschijning van deze engel des Heren, die legt dus daardoor meteen verband met het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. En dus legt het verband met de gebeurtenissen in de dagen van de eerste komst van Christus. En daar bedoel ik mee de dagen voorafgaande aan zijn dood en opstanding, maar uiteraard ook de dagen die daarop volgden. Kortom, ze leggen rechtstreeks verband met wat wij dan gemakshalve wel eens noemen de nieuwtestamentische geschiedenis. Nou, meer hoef ik daar dacht ik ook niet van te zeggen. Het punt is nu dat die engel daar verschijnt. Er staat in de weg, Biliam zou er langs moeten enzovoorts. Maar de ezelin wijkt uit de weg en ging in het veld. Dat is wat in vers 23 staat van nummer 22... En Biliam staat, hij sloeg de ezel in om dezelfde naar de weg te doen wenden. Biliam wilde gewoon zijn weg voortzetten, maar de ezel week af, want hij was niet bereid om de Heer te ontmoeten. Zegt dan niet dat Biliam dat wel was, want Biliam zag gewoon de Heer niet. Die wist helemaal niet wat er aan de hand was. En er wordt zelfs gezegd verderop dat deze ezel door zijn betere gezichtsvermogen, hij zag wat helderder. Maar wat helder ziende. Maar deze ezel redde daarmee inderdaad het leven van Biliam, historisch gezien. Als we gewoon de geschiedenis puur letterlijk volgen. Het punt is, en dat hebben we nu uitgebreid genoeg besproken, dat de ezel een beeld is van het gelovig overblijfsel in Israël. Het is nog een ezelin, dus spreekt het nog over de dagen van de wet, het oude verbond eigenlijk. Maar dat overblijfsel kent uiteraard de Heer en herkent de Heer. En helemaal concreet, toen de Heer Jezus Christus dan ook inderdaad verscheen, werd hij als zodanig door het overblijfsel, het gelovige overblijfsel uit Israël, ook inderdaad herkend. En dat gelovige overblijfsel leefde toen natuurlijk nog in de dagen van de wet, maar wachtte niettemin op de komst van de beloofde Christus. Want het punt is natuurlijk dat het gelovig overblijfsel uiteraard geloofde in het woord van God in het algemeen, maar in het bijzonder natuurlijk geloofde het gelovig overblijfsel in de beloften die aan Abraham en vervolgens dus ook aan David gedaan waren. Ze waren trouw aan wat gezegd was tot Abraham en David, en dat is veel belangrijker dan trouw te zijn aan Mozes. Al moet ik er meteen bij zeggen, dat als men trouw is aan Mozes, als men echt trouw is aan Mozes, dan is men trouw aan Abraham en David natuurlijk. Maar sommigen beweren trouw te zijn aan Mozes, terwijl ze niet beseffen dat Mozes spreekt over dezelfde dingen als waarover Abraham en David eigenlijk spreken. Ik bedoel zo, de wet immers, de Mosaïsche wet, is in ieder geval de bevestiging van en de illustratie van de beloften die aan Abraham en David gedaan zijn. Maar sommigen vergaten de beloften en leefden onder de wet als wet en werden door de wet ook verblind enzovoorts. Precies de situatie zoals we die tegenkomen eigenlijk al in de laatste boeken van het Oude Testament, maar in het bijzonder natuurlijk in de vier evangelieën. Ik bedoel dus in de vier evangelisten, hè? Matthäus tot en met Johannes. En natuurlijk ook in de dagen van Handelingen, niet te vergeten. Kortom, het gelovige overblijfsel wachtte dus op de vervulling van de beloften die aan Abraham en vervolgens aan David gedaan waren. En de rest van Israël, ja, leefde gewoon onder de wet. Dat moet ik wel zo zeggen, omdat het aan de andere kant zo is dat degenen die niet leven onder de Joodse wet ook niet als Israël of als Jood worden aangemerkt eigenlijk. Want hoe dan ook, in de Bijbel is het in elk geval zo dat als er gesproken wordt over Joden, dan gaat het niet zozeer om de afstammelingen van Juda of van, laat staan, van Abraham, Isaac en Jacob, maar dan gaat het om degene die inderdaad Jood zijn wat de religie betreft, niet wat de afstamming betreft. Dat is van groot belang, in ieder geval bij het lezen van het Nieuwe Testament in het algemeen, moet ik eigenlijk zeggen. Als daar wordt gesproken over mensen die Jood zijn, dan wil dat uiteraard zeggen Jood in godsdienstig gezin. Over afstamming wordt dan helemaal niet gesproken. Let er maar goed op, want het is echt zo. Het gaat om godsdienstige zaken. Nou, hoe dat ook zij, de ezel als uitbeelding van het overblijfsel herkent dus de Heer als hij verschijnt, zoals inderdaad het overblijfsel in de dagen van de Heer Jezus de Heer herkende. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd dat van Nathanael. Dat is, moet ik even kijken, dat is Johannes 1 natuurlijk, ja. Een schitterende illustratie. Dan los van de profetische betekenis die daar natuurlijk ook nog achter zit. Maar het is in Johannes 1. Nou, ik zeg Nathanael, maar ik bedoel Filippus die tot Nathanael spreekt. In Johannes 1, vers 46. Filippus vond Nathanael en zei tot hem: wij hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Wat is het? Dat is vers 46 van Johannes 1. Wij hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Het is opmerkelijk hoe het woord Christus hier vermeden wordt. Niet gebruikt wordt. Maar het wordt wel omschreven. Want waarover sprak Mozes en waarover spraken de profeten? Niet over ene Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth, uiteraard. Mozes en de profeten spraken over de Messias die komen zou. En dus wordt hier gezegd dat zij gevonden hebben de Messias. En waarna de vraag is, wie is het dan? En dan is het antwoord, dat is Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Daar gaat het om. Ja, staat erbij, hè. Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth.
Hebben we dus een uitdrukking in Nederland?
Welke?
Kan eruit, maak hem is goed komen.
Kan er, ja, ja, kan er uit Nazareth iets goed komen, ja. Ja. Nou goed, ik ga maar niet in op de achtergronden van deze uitspraken. Althans de profetische en typologische. Maar wel op de historische. Het betekent inderdaad dat men daarop wachtte. En dat men ook via Mozes en de profeten wel degelijk verwachtte de komst van de Messias. En daar gaat het om. Bovendien, er staat Mozes in de wet enzovoorts. Maar u weet dat daarbij in principe ook altijd het boek Genesis besloten wordt. Hè? Hoewel Genesis eigenlijk niet behoort tot de wet, is het toch zo dat Genesis behoort tot Mozes, om een of andere reden. Overigens niet omdat hij het geschreven heeft, want dat is niet zo. Maar het wordt wel gerekend tot de wet, omdat wet ook niet in principe slechts wet is in de smalle betekenis van het woord, want wet is onderwijzing en Genesis is wel degelijk onderwijzing. Daarom worden de vijf boeken niet alleen toegeschreven aan Mozes, maar bovendien worden ze beschreven als de Torah. Dat wil zeggen als de onderwijzing Gods. En als je het zo leest, en zo zou ik moeten lezen, het is immers een Joodse gedachtegang, hè, en die waren niet bevooroordeeld door enig Calvinisme. Nee, dat scheelt wel dus. Torah is in het Hebreeuws nog altijd onderwijzing. En dus wet, maar in het Nederlands betekent wet ook onderwijzing, al schijnen we dat vergeten te zijn. Maar het punt is dat dus duidelijk is dat hier iemand is die weliswaar leeft in de dagen van de wet en wellicht ook onder de wet. Maar niettemin, deze Filippus zal het met Paulus eens geweest zijn die in Galaten 3 zei dat na de belofte weliswaar de wet erbij gekomen is, 430 jaar later, maar dat dat niet de belofte krachteloos maakt. Integendeel, die belofte blijft gewoon bestaan en zou vervuld moeten worden door de beloofde zaad van Abraham. Daar komt het op neer. En die hebben ze hier gevonden, staat hier. Nou, hier vind je dus een ezel. Dus leuk is dat, want Filippus heet de vriend van paarden. Maar we komen erbij terecht via de ezel. Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Maar de, hè? Want de ezel inderdaad herkent de Heer. Daar komt het op neer. En dat mag je van een gelovige overblijfsel uit Israël verwachten. Dat als de Messias verschijnt, herkennen ze hem ook. En van een ongelovig volk kun je dat helemaal niet verwachten. Dat bleek dan ook wel, want het orthodox wettische deel van Israël, zal ik maar zeggen, herkende de Heer niet als de Messias. Maar dat is eigenlijk gewoon omdat ze de schriften niet geloofden. En daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, die situatie vinden we hier dan ook in nummer 22. Want de ezelin, als uitbeelding van het overlijfsel onder de wet, ziet de Heer en herkent de Heer en weet ook dat men in die situatie onder de wet de Heer feitelijk ook niet kan ontmoeten. En gaat dus opzij. En Biljam, die sowieso niks ziet, die wil gewoon verder door en wordt kwaad. Dat wil zeggen, hij slaat de ezel en dat doet hij zelfs 3 keer. Nou goed. Dat wil zeggen, de ezelin ging uit de weg en Biljam probeerde de ezel weer naar de weg te krijgen. En dan gaat het verhaal verder, vers 24. Maar de engel des Heren stond in een pad der wijngade, zijnde een muur aan deze en een muur aan gene zijde. En in elk geval is hier in vers 24 duidelijk waar het om gaat. Want de wijngaarden in de Bijbel in het algemeen zijn een beeld van de belofte. De belofte aan Abraham. De hele Bijbel door zo. En de muur om de wijngaard is ook heel de Bijbel door een uitbeelding van de wet. En eerst is er een wijngaard en dan komt er een muur omheen. Eerst is de belofte en daarna de wet. Komt de wet daar omheen en komt daarbij. Dat is de Bijbelse gedachte en zo vinden we het ook bij gelegenheid terug. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk dat van Jesaja 5. Waar wij een gelijkenis vinden over een wijngaard. Later in het Nieuwe Testament krijgen we er natuurlijk nog veel meer. Jesaja 5. Dat is trouwens heel aardig, want in de eerste hoofdstukken van Jesaja wordt uitdrukkelijk gesproken over overblijfsel en over wijngaard. Het hoort bij elkaar namelijk. Het overblijfsel hoort eigenlijk in de wijngaard thuis, omdat het gelovig overblijfsel uiteraard gelooft in de beloften die gedaan zijn. En daarvan is de wijngaard in beeld. En voordat ik dan in Jesaja 5 ben, ben ik dan eventjes voor de aardigheid gewoon in Jesaja 1, vers 8. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard. Daar ga ik er maar niet verder op in. Maar hier heb je een overblijfsel dus. Uiteraard een klein overblijfsel, maar wel degelijk in de wijngaard. En zo hoort het ook. Want het overblijfsel leeft uit de belofte Gods. En daarna, nu we het toch over gehad hebben, vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Dat is aan de ene kant de verwijzing naar het overblijfsel uit Sodom en Gomorra, namelijk Lot. En aan de andere kant een voorafschaduwing natuurlijk van het oordeel wat over Israël gekomen is in het verleden. En het overblijfsel wat daaruit behouden geworden is. En dat is uiteraard inmiddels de gemeente. Maar gaan dus om precies dezelfde dingen. En in dat verband wordt dus al een wijngaard genoemd. Nou, meer zal ik hieruit niet aanhalen. Dus ik blader me gauw even door naar Jesaja 5. Waar eerst ook over overblijfsel gesproken wordt. In vers 2 bijvoorbeeld. Jesaja 4 bedoel ik nog even. Hè. Dat is een paar versen eerder maar, een heel klein hoofdstukje. Jesaja 4, vers 2. Te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. En des Heeren spruit, dat weet u, hè? Dat is de Heer, namelijk. Dat is Christus. Te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. We kennen een verheerlijkte Christus immers. En de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering degene die het ontkomen zullen in Israël. Dat betekent dat als des Heeren spruit zou verschijnen, zou er een oordeel komen over Israël, maar er zou ook een deel van Israël zijn die aan dat oordeel zou ontkomen. En dat is een van de synoniemen voor overblijfsel. Of voor overblijven. Ik meen dat er 5 zijn. 5 verschillende woorden daarvoor. Voor overblijven, ontkomen. En ik geloof dat er maar 2 verschillende vertalingen zijn van die 5 woorden. Maar goed, en hier hebben ze allebei bij elkaar. Want hier staat, ze zullen tot versiering zijn, degene die het ontkomen zullen in Israël. En dan vers 3. En het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion en de overgelatenen. Nou, er zijn dus 3 vertalingen kennelijk van die term. Hè? Je hebt er al 3 bij elkaar hier. Ontkomen, overgebleven, overgelaten. Het zal geschieden dat de overgebleven in Sion en de overgelaten in Jeruzalem zal heilig genoemd worden. En ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. En u weet dat wij ook geschreven zijn ten leven te Jeruzalem. Want dat staat in Hebreeën 12, alleen wordt er voor de volledigheid bij gezegd dat het daarbij gaat om een Jeruzalem daarboven is. Hè? Een hemels Jeruzalem. Waar wij zijn opgeschreven, staat er letterlijk. Variant dus op deze uitspraak. En dan wordt er gesproken dus inderdaad over een overblijfsel dat behouden zal worden. Dat is nu zo in onze dagen. En letterlijk is dat natuurlijk ook het geval straks in de toekomst. In de dagen van de grote verdrukking. Wanneer eveneens een oordeel komt over het ongelovige Israël. En waarbij eveneens een overblijfsel zal behouden worden. En het overblijfsel zal inderdaad ingeschreven worden in een Jeruzalem wat dan weer gebouwd zal worden. Namelijk, zij worden burgers van, zeg maar, het duizendjarig rijk voor het gemak. Nou goed, over een overblijfsel gaat het dus, dat lijkt me duidelijk. En daarna krijgen we dus de gelijkenis van de wijngaard in hoofdstuk 5. Ik zal mijn beminde een lied mijns liefde zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Hij heeft die ontruimd. Die heuvel namelijk, met vruchtbare grond, een vette heuvel. Een heuvel met vruchtbare grond. Heeft die ontruimd, namelijk van stenen gezuiverd. Dat schijnt altijd te moeten in Canaan. Stenen wegruimen. Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. Kun je je voorstellen, een berg, wijnstokken. Wijngaard is altijd op een berg, hè? Zo hoort het. Heeft hem beplant met edele wijnstokken, dus niet zomaar wilde, maar echt goed, deftige, hele goede gekweekte wijnstokken, hè? Die zijn er geplant. Hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd, en heeft ook een wijnbak daarin uitgehouden en hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, het gaat dus inderdaad in bijzonder over twee stammen nog maar, hè? Gij inwoners van Jeruzalem, gij mannen van Juda, terwijl in de dagen van Jesaja de 10 stammen er wel degelijk nog waren, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Want het punt is natuurlijk dat die wijngaard stinkende vruchten voortbracht, maar dat gebeurde inderdaad in de dagen van de Heer Jezus. Toen was de oogsttijd en toen waren er stinkende druiven. En daar kun je niet zeggen van alle 12 stammen van Israël, want die waren er niet, maar wel van de 2, en zo staat het hier dus ook. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, vers 4, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Kortom, alles wat er aan de wijngaard gebeuren moest, voor het onderhoud en zo, was gebeurd. En dan, waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal u lieden nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen. Een tuin wil zeggen een afrastering, een omheining of hoe het maar heten mag. Dat is de oorspronkelijke betekenis van het woord tuin, ook in het Nederlands. En in dit geval blijkt de tuin, de afrastering, de omheining, blijkt de muur te zijn. Want er staat erachter. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. Dus heus twee keer hetzelfde. De tuin is hetzelfde als de muur. Volstrekt hetzelfde. Een tuin kan dus zijn een heg, een haag, een hek. Hoor u dat het ook allemaal hetzelfde is, het woord? Een heg, een haag, een hek. Zo is het allemaal hetzelfde. Ik heb er geen ander woord voor. Een omtuining heet, dat is het Nederlandse woord. Iets ter bescherming eromheen. En de beste bescherming is uiteraard de muur, en die was er. En die muur is er uiteraard om de wilde beesten buiten te houden.
Ja, die hebben een tuin om
je
huis.
Ja, je hebt een tuin om het huis, ja. Ja, en oorspronkelijk heb je een tuin om het huis, omdat niet iedereen maar zo het huis zou naderen. En later is de term als vanzelf overgegaan op het stuk land tussen het huis en de tuin. Want dan ga je in de tuin, dan ben je niet meer in huis, maar ben je in de wat wijdere afpaling, of weet zoiets, dan ben je dus in de tuin. En later is in de gedachte bij het woord veranderd en wordt het woord tuin gebruikt in de betekenis van de hof of zo. Hoewel ik eens buren gehad heb, nou ja, hè? Dan was de tuin geen hof, zullen we maar zeggen. Maar daar gaat het nou niet om. Het punt is dus dat tuin in de Bijbel, zeg ik maar, is overal zo. Tuin is altijd niet de hof, maar inderdaad het hek of de muur eromheen. Nou goed. Terug dan. Ik zal zijn tuin wegnemen. Ik zal zijn muur verscheuren opdat hij zei, de wijngaard zei, tot afwijding en tot vertreding. Dat betekent dat de dieren des velds de wijngaard zo zouden kunnen binnenkomen en daar, nou ja, kunnen eten. Ze vreten ook inderdaad de wijnstokken kaal, daar komt het op neer. En verder, vers 6, ik zal die wijngaard tot woestheid maken, hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Hij blijft er staan, maar hij verwildert gewoon. En dus groeien er ook distelen en doornen, en u weet wat dat is, hè? Distelen en doornen, sinds Genesis 3. Of sinds Matthäus 13 mag ook.
Onkruid.
Dat zijn de zorgvuldigheden deze eeuw, ja, inderdaad. In het algemeen de zonde, niet in het algemeen, in het bijzonder is het de zonde, maar in het algemeen zijn het de dingen, de zorgen van de wereld, het werkzaam zijn in de wereld, wereldse aangelegenheden, dat is het. En dat verstikt uiteraard de belofte, het verstikt ook het goede zaad wat gezaaid was in de gelijkenis van het onkruid en de tarwe. Kwam de doorn en distel op. Dat is het verhaal. Nou, hier ook. Hier wordt niet de goede tarwe verstikt, maar hier wordt de wijngaard verstikt. Dan komt hetzelfde neer. Hij brengt toch geen vrucht voor, dus het mag gebeuren. Dus, vervolgens, ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Want de wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. Dat op de wijngaard is Israël. Maar die wijnstokken die in de wijngaard geplant waren en die geen vruchten voortbrachten, dat is Juda, dat is het tweestammenrijk. En dat is dus een aspect van Israël, een deel van Israël, zo u wilt, maar het is niet heel Israël. Dus de wijngaard is Israël, aan wie de beloften gedaan zijn. Maar de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen, dat was die edele wijnstok. En hij heeft, de Heer dus, de Heer, de Heerschaar heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftheid, naar gerechtigheid, maar het is geschreeuw. Dat zijn wat vreemde uitdrukkingen, maar het komt omdat hier een woordspeling gebruikt wordt. Twee woordspelingen zelfs in het Hebreeuws. Waarbij woorden genomen worden die weliswaar niet al te nauwkeurig aanduiden wat er bedoeld wordt, maar wel degelijk woorden die op elkaar rijmen en die maar één letter verschillen. Zoiets als recht en schurftheid, dat scheelt één letter of zoiets. Ik weet niet precies meer uit de hoofd, dat doet er ook weinig toe. Maar het gaat om de woordspeling die daar gemaakt wordt. Het lijkt oprecht, maar het is net wat anders. En dan blijkt het schurftheid te zijn. En het lijkt op gerechtigheid, maar het is net wat anders en dan blijkt het geschreeuw te zijn. Wel woorden dus, maar niet zeggende woorden eigenlijk. Wel krachtig, maar verder geen effect hebbend.
Er staat dat die wolken gebindelijk hebben de regen te verstrooien. Dan heb je in Israël heel lang een hele droge periode gehad.
Ja.
Het is een woestijn in het land.
Ja.
En nou is het afgelopen winter toch verschrikkelijk gaan regenen.
Ja.
Zie je er nog een bepaald teken van de eindtijd in? Of niet?
Absoluut niet. Nee.
Dat is afgelopen.
Nee, ik zie er absoluut geen teken van de eindtijd in. Het punt is gewoon dat inderdaad van oudsher, dat is een merkwaardig verschijnsel overigens, dat van oudsher Kanaan beschreven wordt in de Bijbel als het beloofde land. Een land overvloeiende van melk en honing, een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen, granaatappel, olijfbomen en wilde honing en hoe het allemaal maar heten mag. Een bijzonder vruchtbaar land dus. Maar wij kennen het land niet als een bijzonder vruchtbaar land. Het was het kennelijk wel in de dagen dat de verspieders daar in Kanaan geweest zijn, want die waren enthousiast over het land, toch. Maar wij kennen het land Kanaan niet zo en dat komt omdat het in de loop der tijd inderdaad tot een, zeg maar een woestijn geworden is. En dat komt gewoon door de droogte. En waarna de volgende...
Wat hier staat
daar. Ja, precies omdat daar staat. Waarna de vraag is, maar hoe komt het, waarom is het dan zo droog geworden? En dat is het eenvoudige antwoord, omdat de Heer het er niet doet regenen. Wat dacht u wat een ander antwoord ik zou moeten geven? Hè? Omdat de Heer het er niet doet regenen. Dat is gewoon het verhaal. Hij geeft zijn zegen niet. En dus verarmt het land. Hij haalt zijn leven terug. Hij haalt zijn woord terug. En dus gaat het land eraan dood. Dat is het. En je mag dan respect hebben voor de wijze waarop de Joodse staat in onze dagen het land ontgint en irrigeert. Bewaterd heet zoiets, maar dat mag je in het Nederlands niet zeggen natuurlijk. Dat weet u, hè? Dus ja, daar kun je respect voor hebben, maar niettemin is het gewoon om de vloek des Heren die over het land ligt, om die ongedaan te maken. Daar komt het op neer. Het is dus allemaal inderdaad opstand tegen God. En als het er weer gaat regenen in onze dagen, dan komt dat omdat men alle moeite doet om die regen inderdaad te forceren. Dat gebeurt ook inderdaad, aan de ene kant. En verder is het zo dat weliswaar de Heer beloofd heeft dat hij uiteindelijk regen zal geven over Israël. Maar dat doet hij dan toch zeker niet in onze dagen over het ongelovige volk. Die beloofde regen die komt pas weer na de bekering van Israël. En dat is dus nog minstens 7 jaar na de opname van de gemeente. Waar er nog bij komt dat de 3,5 jaar van grote verdrukking in de Bijbel onder andere voorgesteld worden door de 3,5 jaar van droogte in de dagen van Elia. Zodat je mag aannemen dat het in die dagen van de grote verdrukking over Israël in de tweede helft van de 70ste week van Daniel vermoedelijk ook letterlijk niet regent. Ik zeg vermoedelijk omdat het vast niet de belangrijkste betekenis is. Maar niettemin denk ik wel dat het ook letterlijk zo vervuld zal worden. Dus die ene bui maakt nog geen regenseizoen. Daar komt het op neer. Hè? Goed, waar het maar om gaat is dat de wijngaard in de schrift dus inderdaad een uitbeelding is van de belofte. De wijngaard belooft namelijk wijn. En de wijn is immers een beeld van het leven van het nieuwe verbond. Het bloed des nieuwe testaments enzovoorts. En de wijn is dus een beeld van de vervulling van de beloften die gedaan zijn aan Abraham. Of, nog eenvoudiger, wijn is een type van de geest, maar dat is nou eenmaal eeuwig leven. En dat is precies wat aan Abraham beloofd was. Dat is het nieuwe verbond, dus inderdaad. Ja. en de muur eromheen is de wet die daarbij gekomen is, ter afbakening van Israël, ter bescherming van het volk, opdat het ook inderdaad onder die wet zou blijven en door die wet ook bij de beloften zou bepaald worden, omdat de wet nou eenmaal een uitbeelding is en geeft van de beloften zoals ze gegeven waren en zoals ze vervuld zouden worden enzovoorts. Zodat de nationale wetgeving van Israël, de Mosaïsche wet, dus inderdaad dient om Israël en daarmee de beloften die erin gedaan zijn te bewaren en te beschermen, maar het heeft inderdaad niet geholpen. En als dat toch niet helpt, dan wordt de muur dus weer afgebroken. En inderdaad, de muur werd afgebroken, want de muur is een beeld van de bedeling van de wet dus. En de wet werd inderdaad beëindigd, de muren zouden scheuren enzovoort. De hele Bijbel spreekt er uitgebreid over, verschillende plaatsen. De muur zou scheuren of zou afgebroken worden, er zou geen steen op de andere gelaten worden enzovoort. Maar het is een beeld van hoe inderdaad een einde komt aan de wet. Want die werkte toch niet. De wijngaard bracht toch niks op. En als de muur weg is, dan verliest dus de wijngaard zijn identiteit als wijngaard. En als dus de wet weg is, dan verliest Israël, aan wie de beloften gedaan zijn, zijn identiteit als Israël. En dat is precies gebeurd. En als natie dus. Hè? Want Israël is zijn identiteit verloren. Eerst de 10 stammen natuurlijk, maar in de dagen na de wet de 2 stammen uiteraard ook. Dat wil zeggen dat een van de grootste problemen in het Jodendom is immers de vraag, wie is er eigenlijk een Jood? Alleen degene die godsdienstig is, nou, dan kun je de Joodse staat wel opheffen. Want het is maar een kleine minderheid der Joden in de Joodse staat die inderdaad in godsdienstig opzicht Jood is. En als je Jood zou zijn op grond van afstamming, moet je je afstamming kunnen bewijzen. Dat kan niemand. Nee, inderdaad, niemand. Ik heb het geloof ik wel eens verteld. Ik heb het niet zo lang geleden uitgebreide discussie gevolgd. Op de televisie was dat over de vraag wie eigenlijk een Jood is. Of dat Jodendom überhaupt iets betekent. Wat dat is. En het antwoord wat gegeven werd door de Joden zelf, door diverse autoriteiten de godsdienst, zal ik maar zeggen, uit het judaïsme, maar ook autoriteiten uit de Joodse staat. Die konden geen antwoord geven. Want die zeiden, nee, het bestaat ook eigenlijk niet. Het is niet te zeggen, de Joodse identiteit bestaat niet. Er waren enkele die het ontkenden, die zeiden, nee, het bestaat wel. En er werd er dus gevraagd, wat is het dan? En dan was dat het streven van de heroprichting en heropbouw van de tegenwoordige Joodse staat. Maar dat is natuurlijk geen Joodse identiteit.
Dat is sionisme.
De sionisme is geen Joodse identiteit. De Joodse identiteit bestaat dus niet. Nee, dat is het punt. Hij zou bestaan als men allemaal onder de Joodse wet leefde. Maar dat doet men niet. En het merendeel van de zogeheten Joden leeft inderdaad niet onder de Joodse wet. Het is volkomen atheïstisch. En die verhouding ligt in de staat Israël zelfs nog sterker. Daar zijn nog, verhoudingsgewijs nog veel meer atheïstische Joden dan religieuze. Religieuzen zijn echt maar een heel kleine minderheid.
Ja, bedoel je met atheïsme mensen die er werkelijk op tegen zijn, of die er gewoon niks aan doen?
Die niks aan doen. Atheïsme. Hè? Niet contra, niet tegen, maar gewoon non. Hè?
Zo zie je in Nederland de meeste christenen.
Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, ja. Je zou die vraag ook kunnen stellen, wat is eigenlijk bepalend voor de christelijke identiteit? He? Nou, hetzelfde als dat bepalend zou moeten zijn voor de Joodse identiteit. De hoop op de Messias. Verwachting wil ik niet zeggen, want hij is natuurlijk al gekomen, ooit. He? Maar de hoop op de Messias, de vervulling van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, dat is het bepaald. En de vervulling van wat geprofeteerd is via Mozes en de profeten, laten we het zo zeggen dan. Hè? Kortom, de vervulling van heel het Oude Testament. En dat is hetzelfde. Joodse identiteit of christelijke identiteit is volstrekt hetzelfde. Maar als je een christen zou vragen wat eigenlijk de christelijke identiteit is, zal hij waarschijnlijk ook geen antwoord kunnen geven.
Oh, je krijgt een heel verhaal.
Ja, je krijgt een heel verhaal. En dat is altijd om te maskeren dat men niet weet, hè? Goed, maar laten we het daar nog bij houden. We hebben de wijngaard, de belofte, de muur eromheen is de wet. De muur zou afgebroken worden. En de wijngaard betekent dus niks meer, brengt dus ook niks meer voort. En als je zegt, de wijngaard is Israël, want zo staat het in Jesaja, maar dat is weer zo, omdat aan dat Israël beloften gedaan zijn, Dan moet je zeggen, als de wet ophoudt te functioneren, dan bestaat er eigenlijk geen Israël meer. Nou, je kunt nog zien waar het geweest is, maar de wijngaard is ter afwijding. Dat wil zeggen, het was vroeger een wijngaard, maar het is nu niet meer. En dan kun je van Israël ook zeggen, of wat er voor door moet gaan, van de Joden eventueel. Je kunt precies zeggen, het was het volk van God, maar het is het nu niet meer. Dat staat ook in de Bijbel, want daar staat, het is lo ami. Want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Hosea is dat, hè? Dat het in de toekomst weer anders zal worden, dat Israël wel degelijk het uitverkoren volk is enzovoort, dat is waar, maar daarom is het nog niet het volk Gods. Daarom is het nog niet ami. Het is lo ami, niet mijn volk, zegt de Heer. En pas in de toekomst komt daar verandering in, maar dat is niet het onderwerp van die gelijkenis. En dat is ook niet het onderwerp van nummer 22 uiteraard. Waar het daarom gaat, is inderdaad dat de Israël ooit de beloften gegeven waren, aan Israël de beloften gegeven waren, dat Israël de wet had ontvangen. Het was een wijngaard met een muur eromheen. En in plaats van dat dat tot zegen zou strekken, strekte het niet tot zegen, maar werd het juist een val. Want daar komt het in de praktijk op neer. Ik hoef er maar even over na te denken. Als Israël, als het Joodse volk, laat ik het zo zeggen, als het Joodse volk niet onder de wet geleefd zou hebben, en als die wet dus niet bepaald was geweest voor heel levenswijze, dan zou men waarschijnlijk makkelijker tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias gekomen zijn dan nu het geval was. Ik zal het nog een keer zeggen. Als de wet niet bepalend was geweest voor het Joodse leven en de Joodse identiteit zelfs, want zo was dat feitelijk, dan zou men waarschijnlijk makkelijker tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias gekomen zijn.
De wet hen in de weg stond?
De wet stond hen in de weg. Want de Heer Jezus bracht de vervulling van de wet en daarmee de vernietiging, want zo heet het in Hebreeën al. Die tijd zelfs, want zo was dat feitelijk, dan zou men waarschijnlijk makkelijker tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias gekomen zijn.
De wet hen in de weg stond?
De wet stond hen in de weg, want de Heer Jezus bracht de vervulling van de wet en daarmee de vernietiging, want zo heet het, in Hebreeën al geval een keer, daarmee bracht hij de vernietiging van de wet, maar aangezien de wet bepalend was voor hun Joodse identiteit, waren zij niet bereid de Messias te aanvaarden, want zou hun een nationale bestaan, hun identiteit gekost hebben. Kortom, ze moesten hun leven opgeven, daar komt het in de praktijk op neer. En de traditie was sterker. Waarmee, maar ik weet niet of ik dat nou zeggen mag, maar wij natuurlijk ook, maar even, bedoel even tussendoor met kleine lettertjes, waarbij natuurlijk meteen misschien een verklaring gegeven is voor het merkwaardige verschijnsel dat het evangelie wel ingang vond en de Messias wel meer algemeen wet aanvaard door de 10 stammen. Want die leefden niet onder de wet, die hoefden er ook niks voor op te geven. Dat verhaal. En als het goed is, ook wij in onze dagen, maar willekeurig welke heiden geldt dat voor. In principe leren wij het Oude Testament, de wet en het Nieuwe Testament in één keer. En dat levert geen problemen op. De problemen zijn er slechts daar waar men onder de wet en dus onder het Oude Verbond werkelijk geleefd heeft en daaronder gebukt is gegaan. En dat is zelfs in de christelijke wereld is dat het geval. Daar waar men onder de wet leeft, daar is men niet makkelijk bereid om de genade die er is in Christus en de vrijheid die er is in Christus te aanvaarden. Of gewoon, het is heel moeilijk voor een orthodox christen, ik bedoel zelfs orthodox protestants, maar het had ook rooms-katholiek kunnen zijn. Het is heel moeilijk voor een orthodox christen om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Wat natuurlijk een merkwaardige uitspraak is, Want hoe kun je iemand een christen noemen als ze niet tot geloof is gekomen in de Heer Jezus Christus? Maar goed, zo is het nog eenmaal.
Ja, maar dat mag niet alles. Heb je geen wet meer, dat kan nog niet.
Nee, dat precies. Die krijgt de bekende problematiek. En als men onder de wet geleefd heeft en men komt tot Christus, moet die wet opgeven. Dan verliest men zijn leven. Al wat men is. Al wat men heeft. Zo zit het gewoon, hè?
Dat is juist de opzet, maar ja.
Dat is ook de opzet. Dat is de bedoeling. Daar moet men namelijk van verlost worden. Maar goed. Inderdaad, zo zit het dus. Dus zodat inderdaad de wet een belemmering blijkt te zijn in de praktijk. En daarom wordt die natuurlijk ook opgeheven vervolgens. Hè? En het punt is dan ook dat als in de toekomst het evangelie gepredikt wordt aan Israël, en bijzonder aan het Joodse volk, straks na de opname van de gemeente, is het de bedoeling dat het dan gepredikt wordt aan een volk wat niet onder de wet leeft. En in het algemeen is dat zo. Dat wil zeggen, in het algemeen leeft een Jood niet onder de wet. Een Jood dus, niet in godsdienstige zin, maar gewoon in etnologische zin, hè. En dat maakt het veel makkelijker om te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Dat is het verschil met het verleden en de toekomst. In het verleden werd er gepreekt aan een volk onder de wet. Ze wilden niet aannemen. Dus werd de wet vernietigd en Israël werd in de verstrooiing gestuurd enzovoort. Opdat het inderdaad die wettische identiteit zou verliezen. En in de toekomst wordt alsnog het evangelie aan hen gepredikt. In principe vanuit atheïsme. En waarschijnlijk staat het dan meer open voor de, dus met hoop in ieder geval, staat het meer open voor de prediking van het nieuwe verbond dan in het verleden het geval was. Wil je wat zeggen?
Nee, ik wil wat vragen.
Ja?
Je hebt nu vers 24 uitgelegd, wijngaard en muur.
Ja.
Ik vroeg me af of in vers 23 het gaan van de weg naar het veld ook nog een overdrachtelijke betekenis heeft.
Ik denk dat het dezelfde is. Meer kan ik er dus niet van zeggen. Ik heb ook nog gezocht naar een eventuele verschillende betekenis. En als het helemaal moet, kan ik er één bedenken. Maar ik hoop dat het niet moet. Hè, dat lijkt me beter. Dus zeg ik gewoon, ik vat het dus maar op als gelijk. Het zal wel dezelfde betekenis hebben dan. Maar dat zeg ik dus niet met 100% zekerheid. Hè. Trouwens, ik zeg mezelf wel met 100% zekerheid natuurlijk. Maar, hè. Ja, dat is altijd zo. Ja. Ik geef een lezing vanavond, dat is mijn lezing, dat is het, hè. Dus ik vertel wat ik ervan denk, zo is het nou eenmaal.
Je bent dat toch voor jezelf wel waar?
Ja, natuurlijk is het voor mezelf waar, ja. Maar voor mijzelf is het dus ook zo dat ik geen verschil zie tussen vers 23 en vers 24. Dus ze gingen in het veld, een week af, oké. En dat is ook in de praktijk wat er dan gebeurt, hè. Maar vers 24 spreekt over wijngaarden met de muur, aan beide zijden zelfs. Het is trouwens eigenaardig dat de wijngaard met de muur eromheen, heb ik net uitgelegd. Maar als je praat over een weg met een muur aan beide zijden, dan kom je terecht bij de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee. Want bij de doortocht door de Schelfzee staat dat de wateren waren als een muur aan de linker en de rechterzijde, aan beide zijden dus. Het spreekt dus over hoe verlossing tot stand komt. Dan moet men tussen die muren door. Men moet wel degelijk verder. Alleen hier staat verderop de weg tussen de muren staat dus inderdaad de Heer Jezus. Daar komt het op neer. Dus spreekt wel degelijk over verlossing. Tussen de muur door. Men moet eigenlijk... Kijk, het is misschien wat moeilijk te begrijpen. Maar men moet hier tussen de muren door. Men moet de muren passeren. Bij een andere gelegenheid gaat men zelfs door een muur. En ik geloof dat dat dezelfde betekenis heeft. En bij nog een andere gelegenheid wordt er gezegd dat men over de muur gaat. En ik geloof dat het ook dezelfde betekenis heeft. Men passeert namelijk de muur. Men gaat er voorbij. Of men er nou langs loopt... Of dat men er overheen gaat, dat doet er niet toe, denk ik. Men gaat hem voorbij. En in alle gevallen betekent het dus dat men verlost moet worden vanuit de wet. Als er een oordeel over Israël wordt aangekondigd, dan wordt er bijna steeds bij gezegd dat de muur gebroken zou worden, de muur zou scheuren. Of er wordt zelfs gezegd, er zit al een scheur in de muur en straks komt er een gat in. Staat er allemaal, hoor. En dat betekent zoveel als, jullie hebben mijn wet toch al gebroken, straks maak ik een eind, helemaal eind aan de wet. Dat betekent het. Dat is toch al gescheurd. Immers staat er in Jeremia 31, hè, er komt een nieuw verbond in de plaats van het oude verbond, mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. Maar het is nog honderden jaren voordat het officieel wordt opgeheven. En de muur dus echt geslecht wordt. En dus moet je zeggen, dat wil zeggen dat er toch een scheur in de muur zit. Die muur werkt dus niet meer. En zal instorten. De psalmist zegt trouwens, met mijn God spring ik over een muur. Dat is precies hetzelfde, ja. Men springt over de wet, men springt eruit. Men passeert die muur, men gaat verder. Men laat de muur en daarmee de wet achter zich. En normaal kan je niet over de muur springen. Maar ja, het is ook een uitbeelding van dood en opstanding uiteraard. Want dat is de manier waarop men van de wet verlost wordt. Het gaat om hoe de verlossing tot stand zou komen. Een mooie in dat verband trouwens, want ik citeerde nou steeds het Oude Testament, maar een hele mooie in dat verband is Paulus, die op weg naar Damascus tot bekering komt, maar die vervolgens Damascus verlaat door de muur, hè? Door de muur. Gaat in de muur. Maar het zal een venster geweest zijn, want het huis stond tegen de muur, als ik het goed begrepen heb. Hij werd uit het raam uitgelaten, maar het was een... Het huis stond, zoals je dat in Kampen waarschijnlijk ook, aan de binnenkant van de stadsmuur, tegen de stadsmuur. Een van de vensters ging dus door de stadsmuur heen. En zo werd hij door de muur uitgelaten. Doe nog eens zo'n voorbeeld.
Jericho,
zie je al? Ja, precies dezelfde gedachte.
Ja.
Ja, uit het bordeel, zeg het maar.
Ja, dat
want, daar waren, want dat is dat rode lint, want toen waren er nog geen rode lampen. Nou goed, maar zo was dat. Maar het betekent hetzelfde altijd, verlossing namelijk van de wet. Dat is waar het om gaat, waarbij het niet zo netjes is om te zeggen dat het leven onder de wet dus in feite hoererij was. Want dat wordt ermee uitgeduid, hè? In het geval van... In het geval van Jericho in elk geval. Maar bij Paulus gaat het er heel in bijzonder om. Want Paulus haalt dat zelfs aan later in de geschiedenis. Als hij uitdrukkelijk naar voren brengt dat hij, Paulus, nooit iets van doen gehad heeft met de gemeente in Jeruzalem. En dat hij niet te raden ging bij vlees en bloed. En dat hij in Jeruzalem alleen Petrus en Jacobus maar bezocht had. En dat hij van aangezicht onbekend was, ook in de gemeente in Jeruzalem enzovoorts. En zo, die dingen allemaal, dat hij dus met de wet niks te maken had. Onderweg naar Damascus was hij verlost uit het Jodendom. En zijn bediening sloot niet aan op het Jodendom. Het sloot niet aan op de wet, maar in tegendeel stond daar volledig naast. En in dat verband legt hij inderdaad uit dat hij bij gelegenheid uit Damascus heeft moeten vluchten. En dat hij toen door de muur was uitgelaten. Ze moesten Paulus nog uitlaten, ja. Ze werden door de muur uitgelaten. Maar dat betekent precies hetzelfde. Bevrijd van de wet. Daar komt het op neer. Nou, en dat die wet in de weg staat, dat mogen hier ook blijken. Want er staat hier ook. De engel des Heren stond in een pad der wijngaarden zijn de muur aan deze en aan gene zijde, vers 24. En dan vers 25, toen de ezelin de engel des Heren zag, zo klemde zij zichzelf aan de wand. En klemde Biliams voet aan de wand. En daarom voer hij voort haar te slaan. Dat is begrijpelijk, denk ik wel eens. He? De ezel drukte zich tegen de wand. Er staat niet bij welke, dat doet er ook niet toe. En wat er ook niet bij staat, maar wat ik wel sterk geloof, is dat daarbij een van de voeten van William dus gekneusd werd. En ik denk altijd, zo hoort het ook, want daarmee wordt de symboliek helemaal compleet.
Maar wordt de mank.
Want dan wordt hij mank. En dan wordt hij dus net zo mank als...
Israël?
Jacob.
Als Israël. Dat vind ik een goed. Hoe kom je daarbij? Oh nee, nee ja, oké. Ja, Jacob dus. Ja, die toen Israël genoemd werd. Ja. Inderdaad, toen Jacob Israël werd, werd hij mank. Niet omdat hij aan de voet geraakt, maar aan de heup. Maar dat doet er denk ik niet zoveel toe. Hij werd in ieder geval hinkende. Het antwoord Israël, dat verbaast me een beetje, want dat is niet zo bekend. Maar er wordt wel degelijk in de schrift gesproken over Israël, dat hinkende is.
Tegen de
Nou, dat kan, maar dat is een toespeling waarschijnlijk op die gedachte. En nee, er staat echt dat Israël hinkend is. Ik zoek het even op in mijn aantekeningen. Dat vindt u bijvoorbeeld in Micha 4. En daar hebben we meteen een heel mooie. Omdat in Micha 4 gesproken wordt over het gelovige overblijfsel. Micha 4, Bladje 872 zeg ik altijd dan, hè. Maar inderdaad, boven de hoofdstuk staat in mijn Bijbel, verlossing en terugkeer aan Israël, of van Israël beloofd. Verlossing en terugkeer van Israël beloofd. In het laatst der dagen enzovoorts. En ze zullen study war no more, staat er. Ze zullen de krijg niet meer leren. Ja. En ze zullen wandelen in de naam des Heer onze Gods eeuwiglijk en altoos. Dat was vers 5. En dan vers 6. Te dien dagen, spreekt de Heer, zal ik haar die hinkende was verzamelen. En haar die verdreven was, wat dus met elkaar overeenkomt, vergaderen, namelijk die ik geplaagd had. Ik zal haar die hinkende was maken tot overblijfsel en haar die verre heen verstoten was, of verdreven was, hè, tot machtig volk. En de Heer zal koning over en zijn op de berg Sions van nu aan tot in eeuwigheid. Haar die hinkende was, is dus inderdaad Israël. Vers 6 en 7. Waar het gaat om een overblijfsel wat verzameld wordt, maar het wordt genoemd haar die hinkende was. Hinkend. Nou, dat is nou de aardigheid ervan. Het is maar de vraag welke je daaronder verstaat. Maar eerlijk gezegd, je moet niet zeggen de 2 of de 10. Want iemand die hinkt heeft 2 benen. En één gebruikt hij niet en de andere wel. Dus je kunt niet zeggen wie het is, het is gewoon Israël. Dat loopt maar op 1 been, waarna je kunt vragen welk been. Maar eerst moet je natuurlijk vaststellen wat die 2 benen zijn, anders kan ze niet hinkelen. En dan is het antwoord 2 stammen en de 10 stammen. Ik kan trouwens niet missen, want er staat hier meteen achter. Die inkende was verzamelen. En de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sions van nu aan tot in eeuwigheid. Zoek je daarvan de parallelteksten op, dus andere schriftplaatsen waar hetzelfde staat. Dan kom je vanzelf die schriftplaatsen tegen. Waar staat dat de Heer koning zal zijn over hen. En dat het niet meer zullen zijn 2 volkeren, maar het zal 1 volk zijn. En dat het niet meer zullen zijn 2 kudden, maar 1 kudde. Nou, begin dan maar te zoeken in Ezekiel 37 dan, als je dan toch gaat zoeken, hè. Want daar lees je dat in elk geval. In Ezekiel 34 ook, maar ik geloof nogal wat plaatsen. Maar dat betekent dus dat die 2 benen van Israël, dat zijn de 10 en de 2 stammen. En als het hinkt, als Israël hinkt, dan loopt het dus of op de 2 of op de 10. En dan wordt het dus gedragen door de 2 of de 10. En het is makkelijk genoeg. We gaan even terug naar Jacob, want van Jacob lezen we... ik ga er straks wel uitgebreid naar terug. Ik zeg het nu maar even zo. Waar het gaat om Jacob, in de geschiedenis van Jacob, die Jabok overgaat en Israël genoemd wordt, daar is dat een uitbeelding van het einde van het oude verbond en aanbreken van het nieuwe verbond, zoals altijd. De strijd die beslecht wordt, die eindigt enzovoorts, de verzoening die tot stand komt, is allemaal een beeld van het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen. Maar als het nieuwe verbond aanbreekt, dan is ineens 1 been buiten werking. Nou, welk been van Israël raakte buiten werking bij het aanbreken van het nieuwe verbond? Ja, je kan het als strikvragen beschouwen, maar ik vind eerlijke vragen. De 2, hè? Het 2-stammenrijk, Juda, de Joden namelijk, dat raakte buiten werking bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Op welk been gaat men dan verder? Op welk been wordt het dus nu gehinkt inmiddels? Ja, kan niet missen. Op dat van de 10 stammen.
Maar het andere been was toch al buiten
werking? Nou, dat kun je ook zeggen, maar dan hinkelt het eerst op het ene been en daarna op het andere been. Dan gaan we het beeld verder uitbreiden natuurlijk, hè. In principe niet hoor, in principe was het zo dat van oudsher natuurlijk al die 12 stammen het uitverkoren volk zijn enzovoorts en dat God er een bestemming mee heeft. En bovendien, ook in de dagen van de eerste komst van Christus, was het merendeel van het Joodse volk in ballingschap. Veruit de grootste deel, net als in onze dagen. En als je zegt, maar er was toch een Joodse staat en de 10 stammen waren in ballingschap, dan zeg ik, ja, zeg ik nu bij deze gelegenheid, dat is maar gedeeltelijk waar, want je kan net zo goed zeggen, ze waren allemaal in ballingschap. Op een deel van de 2 stammen na, en voor degene die heel goed nadenken, is er nog een opmerking, namelijk, maar een deel van de 10 stammen was ook niet in ballingschap. Het was heel zwak wat ik nu zeg, hoor. Maar het is zo, er was een deel van de 10 stammen wat niet in ballingschap was. Want we komen bij de geboorte van de Heer Jezus in minstens 1 tegen, in ieder geval 1 tegen, uit de 10 stammen. Anna, ja. Zodat het verschil tussen 2 en 10 stammen dan toch niet zo groot is. Maar waar het om gaat is dat na het aanbreken van het nieuwe fonds, of bij het aanbreken van het nieuwe fonds, sprake is van dat 1 been geraakt is. Dat is die ene heup van Jacob, of het is het ene been van Bileam. Zodat er vervolgens gehinkt wordt op het andere been. Dat andere been, daar zijn we van geneigd te zeggen, dat is de gemeente. Maar als we de lijn echt gewoon consequent doortrekken, is dat andere been dus de 10 stammen van Israël. Lijkt mij een aardig argument van die discussie. Maar goed, daar moet ik het nodig bij laten, want het is al heel lang tijd voor de koffie. Wij spraken wat over die hinkenden. En we zagen in ieder geval dat in Micha 4 vers 6 en 7 gesproken werd over het overblijfsel van Israël. Een terugverzameling van het overblijfsel. En dan heet het inderdaad, ik zal haar die hinkende was verzamelen. En waarmee dus inderdaad het hele volk als hinkend beschreven wordt. En als lopend op 1 been. En zoals gezegd, het komt overeen met de uitspraken in Genesis, wat was het, Genesis 32... Vers 25 en 31, waar sprake is van Jacob die aan de heup geraakt wordt en die dus ook mank is en dus hinkt daarna. Er wordt overigens later nooit meer wat van gezegd, maar niettemin het wordt uitdrukkelijk genoemd. En die gebeurtenis bij Jacob aan de Jabok is immers een duidelijk beeld van het einde van het oude verbond, het aanbreken van het nieuwe verbond en dan blijkt ineens 1 been buiten werking te gaan. Dat moet dan een beeld zijn, inderdaad, van het tweestammenrijk van Israël en dus van het Joodse volk. En de conclusie moet dan zijn dat als het daarna op het andere been verder gelopen wordt, dan betekent dat op een of andere wijze het evangelie en daarmee de zaligheid en zelfs compleet het nieuwe verbond inderdaad terechtkomt bij het andere deel van Israël. Dat moet het 10 stammen zijn dan. Tenminste, ik zeg niet dat je daaruit alleen zulke dingen mag of zou moeten concluderen. Dat is niet zo. Ik zou het niet durven zeggen als ik niet betere en sterkere argumenten had elders uit de schrift. Maar goed, het is in ieder geval een aardige illustratie daarvan. Maar we hebben nog meer van die uitspraken. Want wij hebben ook nog... laat ik het dan maar noemen. Zefanja 3 vers 19... Zefanja, dit staat ook in de Bijbel namelijk. Ik zal de band even stoppen, dan kunnen jullie het even opzoeken. Zefanja 3, daar staat in vers 9, gewisselijk dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen. En dat gaat dus uiteraard gewoon om de prediking van het evangelie. Opdat zij allen de naam des Heren aanroepen en al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden, zoals bekend. En ik lees onder andere vers 12. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dus weer overblijfsel. En dan vers 13. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken. Dat is uiteraard hetzelfde. En namelijk in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, dat is weer hetzelfde. Maar ze zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Wees vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganse harten enzovoorts. En dan vers 15. De Heer heeft uw oordelen weggenomen, heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. Kortom. Het gaat steeds om dezelfde dingen die we ook lazen er straks in Micha. En dan komen wij terecht in vers 19. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen en ik zal de hinkenden behoeden, namelijk de uitgestotenen verzamelen. En daarbij gaat het dus uitdrukkelijk om de terugverzameling van Israël, de uitgestotenen. En bedenk dat als dat gaat gebeuren bij de wederkomst van Christus, dan gaat het om de terugverzameling niet van de 2, ook niet van de 10, maar gaat om de terugverzameling van 12 stammen van Israël. De Joodse staat is immers geen leven meer in dan, in Canaan. Eindigt met de dood van ieder die maar in Canaan woont. Zodat als er sprake is van terugverzameling van Israël, dan gaat het inderdaad over 12 stammen. Gaat het over heel Israël. En Israël waarvan gezegd wordt dat het hinkende was. Zij zullen verzameld worden. Dus ook inderdaad Israël de hinkende. En daarna hebben we nog, maar die is veel moeilijker om te begrijpen, denk ik. Psalm 38. We vinden de woorden van de lijdende Christus, als ik het zo mag zeggen. Want daar wordt het toegepast op de Heer zelf, maar je kunt ook andersom zeggen, wat van de Heer gezegd wordt in de psalm. Nee, laat ik het zo zeggen. Wat in de psalmen staat, dat wordt natuurlijk geschreven door de psalmist, maar is altijd in eerste plaats, want de schrift zelf zegt dat, is altijd in eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus Christus. En dan ga ik iets zachter praten, maar niet uitsluitend. Want heel wat uitspraken, ook elders in de schrift, ook in de profeten, zijn weliswaar van toepassing op Christus, maar in tweede instantie wel degelijk op Israël als volk. En dat is hier kennelijk ook zo. En hier zegt de Heer, in zijn lijden, in zijn verdrukking, in vers 19 van Psalm 38, want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Nee, vers 18 moet ik hebben. Want ik ben tot hinken gereed en mijn smart is steeds voor mij. Want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Enzovoort. Waaruit blijkt dat gesproken wordt over het lijden wat over de Heer Jezus zou komen. Maar het punt is natuurlijk ook dat dezelfde lijden gekomen is. En komt en in zekere zin zal komen over Israël. En wanneer het daarop toegepast wordt, vinden we precies hetzelfde. Namelijk als je kunt voorstellen dat deze woorden gesproken worden door een Israël in de dagen van rond de eerste komst van Christus, want daar komt het op neer, waarbij Israël, althans een bepaald deel van Israël, zijn zonden beleidt, terwijl het in verdrukking is, terwijl het misschien wel in ballingschap is, want het zou heel goed kunnen, terwijl het vervolgd wordt. Maar als u dat zich kunt voorstellen, kunt u zich voorstellen dat hier van Israël gezegd wordt dat het weliswaar leidt, maar niettemin tot bekering komt en vervolgens hinkende zal zijn. Zodat er gesproken wordt dat over een deel van Israël wat maar tot geloof zou komen, en de zonde zou beleiden, de naam des Heren zou aanroepen enzovoort, het zou daarna hinkende zijn. En als dat te moeilijk is, dan moet ik het anders proberen, maar het blijft moeilijk. Dan gaat het over de Heer zelf, die lijdt en sterft enzovoort, vanwege de tegenstanders, vanwege zijn vervolging. Het moet duidelijk zijn dat, naar de mens gesproken althans, die verdrukking hem aangedaan wordt door het Joodse volk. En hij spreekt over die verdrukking, over het lijden, en zegt dan, ik ben tot hinken gereed. Dan kan het inderdaad, dan zou het moeten inhouden dat hij zich inderdaad met dat Joodse volk niet meer zou bezighouden, maar in tegendeel, de zaligheid zou gezonden worden, inderdaad, naar de 10 stammen dus weer. Maar ik geef toe, dat heb ik al gezegd, dat dit een vrij moeilijk is. Ik heb er trouwens nog één, die is ook een beetje moeilijk, en die herken je zelfs niet eens zomaar als je het leest. Dat is namelijk in Handelingen 23. Dus ook lastig om het uit te leggen. Maar in Handelingen 23 in ieder geval zijn we midden in de geschiedenis van de apostel Paulus, die naar Jeruzalem ging en in Jeruzalem door de Joden gevangen werd genomen op het tempelplein notabene. En die toen overgeleverd werd in de handen van de Romeinen. Want de Romein ontfermde zich over hem. Ik moet het eigenlijk beter zeggen. De Romeinse bevelhebber, die zag de rel daar ontstaan en die nam Paulus gewoon over en bevrijdde Paulus min of meer uit de hand van de woedende menigte daarop op Tempelplein. En deze Romein die zorgde voor Wat dan een eerlijke rechtspraak moest worden. Maar het kwam erop neer dat hij Paulus zelfs helemaal definitief liet afvoeren naar Caesarea, opdat hij daar terecht zou staan. Want in Jeruzalem was het te gevaarlijk, was ik een samenzwering tegen Paulus. Ze zeiden van, mogen we Paulus nog een keer hebben voor de Hoge Raad, want dan zullen we nader van zijn zaak horen. Maar inmiddels was al bekend geworden dat er een samenzwering zou beraamd worden. Dat wil zeggen dat onderweg van de Burcht Antonius naar het Tempelplein, dat is gewoon de weg, de trap af de Burcht uit naar beneden naar het Tempelplein, daar zouden ze hem dan doden. En die Romeinse overste, over 1000, die Romeinse overste had ervan gehoord, via de andere tak van de familie van Paulus.
Vrouw niet?
Hm?
Was het de vrouw die dat over wilde?
Een zoon van zijn zuster. Ik zeg dus de andere tak van de familie van Paul. Hebben jullie? De andere tak van de familie. Andere lijn. Die zuster van Paulus was getrouwd met Laban, maar dat doet er nou niet toe hoor. Zoiets was het eigenlijk. Maar goed. Maar die had in ieder geval, die was achter die samenzwering gekomen. Daardoor werd Paulus dus eigenlijk bevrijd. En als het allemaal gebeurd is, als Paulus dus verlost is van de Joden in Rome, dan pas wordt verteld wie die man is, wie die Romeinse overste is, die Paulus dus verlost heeft. Nou, het leuke is, dat staat dan in Handelingen 23, vers 26. Want de man schrijft daar een brief aan Felix in Caesarea, aan wie hij Paulus dan overlevert, opdat daar de rechtszaak zou plaatsvinden. En bovenaan in zijn briefhoofd staat dan wie hij is. Namelijk Claudius Lysias. Nou, je had het bijna zelf kunnen bedenken. Normaal heet de man Lysias, want Claudius is dan de familienaam, zo heet iedereen dan, hè, ongeveer. Hè. Een heleboel die Claudius heten, dat weet u, hè. Maar Lysias, en Lysias betekent bevrijder, losmaker. Je herkent het woord meteen, Lysias. Losmaker, de bevrijder. Maar wie is de bevrijder van Paulus? Wie heeft Paulus ontrukt aan de Joden? En wie is degene die Paulus uit Jeruzalem zendt naar Rome? Dat is eigenlijk Christus zelf. Dus deze Romeinse overste is feitelijk een beeld van Christus zelf. Maar deze Romeinse overste zetelde dan ook in die burcht, de Romeinse legerplaats, die nog hoger was dan de tempel. Want toen Paulus vanuit de tempel gered moest worden afgevoerd, werd hij weggevoerd de trap op naar een hogere plaats dan de Joodse tempel. Het punt is dat die Romeinse burcht daarmee een type is van de hemelse positie van de gemeente. Een positie hoger dan het Jodendom. Hoger dan een aardse tempel en een aards Jeruzalem. Dat is het verhaal. En de bevelvoerder, de overste over 1000, was dus deze Lysias, de losmaker, de bevrijder. Die trouwens, van wie trouwens gezegd wordt dat hij ook naar Felix zou gaan om daar de zaak verder te begeleiden. En later staat er zelfs dat Felix, die hoort naar Paulus en die zegt, nou ja, dan moeten eerst die beschuldigers maar komen en die Lysias die moeten ook komen. Maar Lysias komt dus nooit meer. En daar hoor je dus ook nooit meer wat van. Want het is een type van Christus, maar die verbergt zich. En zo sukkelt het proces rond Paulus verder, dat duurt zelfs 2 jaren. 2 jaar lang komt Lysias niet opdagen. In Caesarea. Het is toch duidelijk dat dat een beeld is van onze bedeling in elk geval. Waarbij de verlosser, degene die Paulus ontrukt heeft aan de handen van de Joden en aan het Jodendom, inderdaad zich verbergt. Maar het aardige is, deze man heet Lysias, maar hij heet Claudius Lysias. En Claudius betekent dat hij mank is. Dus Latijn, Romeins dus. Het is Latijn voor mank. Dat wil niet zeggen dat hij mank was. Hij heette gewoon zo. Trouwens, wij allen weten dat. Claudius, ze hebben weliswaar dikwijls een gebrek. Maar gewoonlijk stotteren ze dan.
Wie?
Claudius. Ken je die niet?
Nee.
Oh, nou ja, goed. Dat is cultuur. Nee, ik heb niet het boek gelezen. De film gezien, geloof ik. Maar goed. Hè? Claudius, dat weet ik. Ken je niet? Keizer Claudius. De stotteraar. Nou goed, laat maar zitten. Hij was in ieder geval niet mank. Het is gewoon een familienaam. Daar gaat het maar om. Niettemin, de man wordt verder ook Lysias genoemd. staat ook onder die naam bekend, verder ook in de schrift, maar voluit heet hij hier, is hij voor het eerst genoemd, Claudius Lysias, wordt één keer bijgezegd, Claudius Lysias, de manke verlosser. Als je het dus helemaal vertaalt. De manke, de hinkende verlosser. De verlosser die op één been loopt. En daarmee heb je wel degelijk aansluiting bij Psalm 38 van daarstraks. Want dat was de verlosser die zegt, ik ben bereid tot hinken. Komt dus op precies hetzelfde neer. Betekent gewoon dat het nieuwe verbond inging, in werking trad. Met name ook via de apostel Paulus. We hebben het dus over de tegenwoordige positie van het nieuwe verbond. Hè, met zijn verborgen koninkrijk en de roeping van de gemeente. Maar het wordt beschouwd als hinken. Omdat de gedachte is dat één been inderdaad buiten werking is. Nou, daar kun je geen ander antwoord op geven. Op de vraag van welk been is dat? Als, dat is het Joodse volk. En als er dan nog één ander been is. Ja, dan kan het moeilijk anders zijn dan inderdaad 10 stammen van Israël. Dat is dus wat erachter steekt. En dat is wat we in Numeri dus inderdaad tegenkomen. Numeri 22 dus, waren wij vers 25. Zo klemde zij zichzelf aan de wand. De eerste gedachte van vers 23 is natuurlijk dat het zo niet verder kan met Israël en dat Biliam niet verder kan. Later zegt de Heer trouwens, even voor de goede orde, later zegt de Heer in vers 33, de ezelin heeft mij gezien en zij is nu 3 maal voor mijn aangezicht geweken. Indien zij voor mijn aangezicht niet geweken waren, zekerlijk, ik zou u nu ook gedood hebben en haar bij het leven behouden hebben, zodat de gedachte is dat de ezel die zich verantwoordelijk voelt voor Biliam, dat die ezel inderdaad afwijkt, niet omdat die ezel zelf zo graag afwijkt, maar omdat die ezel vindt dat Biliam moet afwijken. Omdat die vindt namelijk dat Biliam niet verder kan de Heer tegemoet. Want Biliam staat gewoon voor Israël als zodanig, en de ezel voor het gelovige overblijfsel enzovoorts. En daarom wijkt de ezel dus van de weg af. Die zegt, zo kan het niet verder met Israël. Dus 1. In tweede instantie staat er dus, het waren wijngaarden en er waren muren. Dat is helemaal uitdrukkelijk een beeld van het einde van het oude verbond. De wijngaard ommuurd en wel. Maar de muur blijkt zelfs pijnlijk te worden voor Biliam. 1 been tegen de muur. En dan nog een keer. Want dit was dan vers 25, hè. Zo klemde zij zichzelf aan de wand, aan de muur dus, en klemde Biliams voet aan de wand. Daarom voer hij voort haar te slaan. En dan vers 26, toen ging de engel des Heren nog verder. En hij stond in een smalle, een enge plaats, waar geen weg was om te wijken ter rechter noch ter linkerhand. Als de ezel in de engel des Heren zag, zo legde zij zich neder onder Biliam. Dus de ezel is nog steeds van mening dat Biliam niet de Heer tegemoet kan gaan. En dat is wat de Heer later dus zegt. Die ezel heeft Biliam gered, want de Heer zou niet de ezel, maar wel Biliam gedood hebben. Dat betekent dat de ezel, als beeld van het gelovige overblijfsel, theoretisch gesproken, gewoon had kunnen en mogen doorgaan langs diezelfde weg. Die zou de Heer, de engel des Heren en het zwaard dus gepasseerd zijn. Hoewel wij natuurlijk bij andere gelegenheden leren dat de ezel niet passeert, maar dat hij daar gewoon een jong werpt. Daar hebben we het toch over gehad, hè? Ezelin onder het oude verbond, maar als het nieuwe aanbreekt, dan wordt het veulen, het ezelsveulen geworpen. Maar als je dat weglaat, dan gaat het anders, dan passeert de ezelin dus gewoon. Gelovig overlegsel kan dus inderdaad de Heer ontmoeten. En de ezel kon dus ook de Heer ontmoeten, dat zegt de Heer dus ook. Maar Biliam, als uitbeelding van gewoon het volk als zodanig, niet. Nou goed. Dus zo legde zij zich neder onder Biliam. En dat is ook een Bijbels gegeven. Dit is namelijk een ezel die gaat liggen. Eigenlijk moet ik u zeggen, wat er staat is feitelijk dat die ezel kruipt of bezwijkt. In ieder geval op zijn knieën gaat. Maar dit is een bezweken ezel. Daar komt het op neer. En een bezweken ezel komen wij in de Bijbel ook nog eens een paar keer tegen. Een ezel die niet verder kan. In elk geval in Genesis 49 vers 14. Dan gaat het over de ezel, namelijk Issachar. Wat zei ik? Genesis 49. Bij de zogeheten zegeningen over de 12 stammen van Israël. Waar staat in vers 14? Issachar is een sterk gebeende ezel. Nederliggende tussen twee pakken. Dat wil zeggen, het mag dan een sterke ezel zijn. De last die hij draagt is te zwaar. En hij is bezweken. En dus bleef hij maar liggen. Wat staat er? Toen hij de rust zag dat ze goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en het was dienende onder zijns. Het punt is inderdaad dat Issachar dus vergeleken wordt met een ezel die bezweken is tussen pakken, maar die in een goed land, goed een lustig land, terecht komt. En ik heb al, geloof ik, maar ik weet niet zeker mee, maar ik dacht dat ik hier al eerder gezegd had, dat al deze zegeningen in Genesis 49 in feite spreken over de tegenwoordige bedeling. Dat kan ik echt zo gauw niet uitleggen, dat is veel te ingewikkeld. Maar daar komt het op neer. Alle uitspraken over welke stam dan ook zijn uitspraken over onze bedeling. Waarbij de ezel bezweken is. Want dat is een beeld van de situatie onder de wet. Een juk wat niemand kan dragen. En een juk in principe is altijd een zware en zelfs een dubbele last. Hè? Een last naar beide zijden. Ja?
Die twee pakken, ik heb uitgelegd gehoord dat dat een dubbele deel was. Dat is geen dubbel deel. En dat dus is het zware beeld van geloof is.
Het punt... Ja, het punt is dat aan Israël zelf een dubbel deel beloofd is. Israël zelf wordt als eerstgeborene beschouwd. Ook zonder dat daarbij over de gemeente gesproken wordt. Maar het verhaal is gewoon van Israël, het uitverkoren volk. De eerstgeborene onder de volkeren. De eerstgeboren zoon onder de volkeren. Maar het is een, daarmee wordt Israël belast. Het is een last wat ze niet kunnen dragen. Ik citeer meestal aan het Tefka in dit verband. Dat staat niet in de Bijbel overigens. Anatevka die zei tot de eeuwige dat hij wel wist dat hij behoorde tot het uitverkoren volk en dat het Joodse volk het uitverkoren volk was. Maar hij bad tot de eeuwige of die nou niet eens voor een poosje een ander volk zou kunnen uitverkiezen. Waarmee men gezegd wil zijn dat hij het toch niet zo prettig vond om tot het uitverkoren volk te behoren. Dat is natuurlijk inderdaad zo, ja. Die verantwoordelijkheid kan men niet dragen. Nou goed, meer wil ik er niet van zeggen. Dus we gaan even naar een andere ezel. Dat is in Exodus 23, waar hij bezweken is. Exodus 23, vers 5. Ja, vers 4 is trouwens ook leuk hoor. Vers 4 van Exodus 23. Wanneer gij uw vijands os of zijn dwalende ezel ontmoet. Leuk hè? Uw vijands os of zijn dwalende ezel. De os is ook dwalend uiteraard. Anders kun je de beest niet zomaar tegenkomen. Maar bij de ezel wordt het er zelfs bij gezegd. Hè? Dwalend zo, want die is ontsnapt. Die heeft zijn vrijheid gekozen. Dat is wat ik altijd van de ezel zeg immers. Dat hij zijn vrijheid zoekt. Maar als gij iemands os of zijn dwalende ezel ontmoet, gij zult dezelfde ganselijk wederbrengen. Nou kan een hele moeilijke vraag, maar dat is voor de ras-echte puzzelaars onder u. Hoe eet die ezel? Die heet Onesimus. Ja. Ken je die? Nee? Uit de brief van Filimon. Waarbij de weggelopen Onesimus...
De weggelopen slaaf
inderdaad teruggebracht wordt, teruggestuurd wordt naar zijn eigenaar. Naar Filimon namelijk. Door Paulus.
Met een brief.
Met een brief, ja. Ik zou zeggen, op basis van Exodus 23, vers 4. Wanneer gij uw vijands os of zijn dwalende ezel ontmoet, gij zult het dezelfde ganselijk wederbrengen. Zodat de ezel die zijn vrijheid verkiest dan toch terugkomt bij de baas waar hij moest wezen. Maar je zou misschien ook heel goed daarnaast kunnen lezen Romeinen 7. Waar staat dat, dat Israël vrij geworden is van de wet door de dood van de Heer Jezus. Maar dat het daarna inderdaad van die vrijheid gebruik zou moeten maken om zich te verbinden met een andere man, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Kortom, Het is eindelijk bevrijd van die man. Eindelijk heeft Israël de vrijheid gekregen. Maar, zegt Paulus, die vrijheid zou we moeten gebruiken om inderdaad vrijwillig terug te keren. Ja, tot een ander heet het daar, maar het is uiteraard tot de opgewekte Christus. Ja, inderdaad, het nieuwe verbond dus. Dus dit ook. Ezel heeft zijn vrijheid, dat was ook de bedoeling. Maar dan wordt hij gewoon teruggebracht. Maar dan onder een nieuwe verbond, is de gedachte, uiteraard. Nou, laat ik er niet te diep op ingaan, laat ik meteen lezen vers 5. Wanneer gij uw haters, hetzelfde als uw vijands uit vers 4... Wanneer gij uw haters ezel onder zijn last ziet liggen, zult gij dan nalatig zijn om het uwe te verlaten voor hem? Gij zult het in alle manier met hem verlaten. Met andere woorden, als je die ezel van je vijand ziet en die ezel is bezweken onder zijn last, dan moet je inderdaad je eigen spullen loslaten en moet je die ezel overeind helpen. Want wie doet dat? De Heer. Want die ezel is een beeld van de gelovige overblijfsel uit Israël. En die is bezweken onder de last, bezweken onder de wet. Voor mij een paar bezweken onder de zonde. Dat kan ook nog natuurlijk. Maar niettemin komt de Heer toch om te zoeken en te zalig te maken wat verloren was. Juist voor hen, voor dat gelovige overblijfsel. Dat is waar het om gaat, en zo wordt de ezel weer opgericht. Goed. Terug dan weer naar nummer 22... Uiteindelijk bezwijkt Israël namelijk onder de wet en door de wet in de dagen van de eerste komst van Christus. De dagen van de dood en opstanding van Christus. Want het moet ook helemaal duidelijk zijn, dan kom ik helemaal tot het uiterste punt. Het moet namelijk duidelijk zijn dat juist de wet hen in de weg stond om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En het resultaat was inderdaad dat Israël er letterlijk aan bezweken is. Uiteindelijk. Dan hebben we het over heel Israël. En met dat die ezel inderdaad in elkaar zakt, zakt Biliam natuurlijk mee. Lijkt me een potsierlijke vertoning, weinig verheffend. Maar ik bedoel het overdrachtelijk deze keer, hè? Maar letterlijk kan ook. Het is weinig verheffend wat daar gebeurt. Maar Israël zou bezwijken aan de wet. Dat is inderdaad het punt. Het zou gered moeten worden. En het gelovig overblijfsel, de ezel, zou gered moeten worden van het volk, eigenlijk het ongelovige, het natuurlijke volk als zodanig, waarvan Biliam uiteraard nog steeds de uitbeelding is. En dat is dan ook wat er gebeurt. Want de ezel bezwijkt, dat wil zeggen legt zich neder onder Biliam. En de toorn van Biliam ontstak en hij sloeg de ezel in met een stok, want Biliam wil gewoon verder. En dan grijpt de Heer in. Dat wil zeggen, de Heer opende de mond der ezelin die tot Biliam zeide: wat heb ik u gedaan dat gij mij nu 3 maal geslagen hebt? En daar begint dus als het ware het gelovige overblijfsel van Israël te spreken tegen Israël in het algemeen. Al die tijd was het stil geweest en nu gaat de mond open. Het hangt rechtstreeks dus ook inderdaad samen met de prediking van het evangelie. Het zijn woorden, deze woorden van de ezel zou je dus ook heel goed kunnen vergelijken met de woorden van Paulus. Ook in de dagen waar we het net over hadden in de laatste hoofdstukken van Handelingen. De dagen waarin hij ervan beschuldigd wordt van alles verkeerd gedaan te hebben. En te handelen in strijd met de wet en in strijd met het jodendom als zodanig. En waarbij hij zegt, ik heb helemaal niks verkeerd gedaan. Integendeel, ik ben trouw aan Mozes, ik ben trouw aan de belofte der vader enzovoort. Ik doe niks anders dan me bezighouden met de oud-testamentische profetie en de vervulling daarvan. Er is niks verkeerds aan. Waarom vervolgen jullie mij? Wat heb ik gedaan? En dat zegt hier de ezel. Waarbij we gemakshalve er even aan voorbij gaan, dat het een wonder is dat de ezel praat natuurlijk. Maar ook dat is een betrekkelijk bijbels gegeven. Is een betrekkelijk bijbels gegeven. Want hier weliswaar sprake is van een sprekende ezel, maar verder kennen wij waarschijnlijk allemaal van de zondagsschool nog het verhaal van Simson die de Filistijnen versloeg met de ezelskaak, de ezelskinderbak. Ik geloof dat we het er al over gehad hebben, dat was niet zo. We hebben al op vooruit gegrepen toen we die ezels nagingen. Het punt is inderdaad dat die kaak staat voor het woord van de ezel. De kaak is altijd een beeld van het woord, omdat men daar nou eenmaal mee spreekt. de kaak niet bewegen kan, kunnen we niet spreken. En vandaar dat ezelskinderbakken duidt op het spreken van de ezel. En duidt dus op het spreken van een gelovig overblijfsel. En een gelovig overblijfsel spreekt uiteraard de woorden Gods. Dat kan niet missen. En daarmee wordt de tegenstander verslagen. En het eigenaardige is dan nog dat de Filistijnen in het algemeen juist een beeld zijn van het Jodendom na het Jodendom, als je dat zo mag zeggen. De Filistijnen zijn namelijk in het bijzonder in de Bijbel een beeld van het Jodendom in onze dagen. Het functioneren ook van het Joodse volk onder de wet. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet meer hoeft en niet meer kan omdat de wet vervuld is. De bedeling van de wet is ten einde, maar men leeft er nog onder.